Gemeente, deze mededelingen, ik herinner u aan de dienst op aanstaande donderdag, de hemelvaartsdag op gewone tijd, 9:30. En dan hebben we de afgelopen week voor de kerkenraad belijdenis afgelegd en zijn toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. In alfabetische volgorde Merlin den Butter, Robert Hamelink, Annie Hartman Bakker, Joni Kater, Ben Prins, Ati Prins Slui, Henk Talen en Marina Vroeg in de Wei. Het zal dan de bedoeling zijn, als er geen wettige bezwaren tegen hun openbare belijdenis zullen worden ingebracht, dat de belijdenis zal plaatsvinden op de tweede Pinksterdag, 23 mei. En dan zal Ben Prins daarbij ook het sacrament van de heilige doop ontvangen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het zesde vers van de 29ste psalm, psalm 29. Vers 1, aardse machten looft den Heer en vers 6, looft den Heer die wonderen werkt. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam edel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het boek Deuteronomium, het 27e hoofdstuk. Deuteronomium 27. En na de schriftlezing zingen we Psalm 50, het 3e vers, de hemelen zijn getuigen van zijn recht. 50 vers 3. Deuteronomium 27. En Mozes, tezamen met de oudsten van Israël, gebood het volk, zeggende: behoud al deze geboden die ik u heden gebied. Het zal dan geschieden, ten dagen als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land dat u de Heere uw God geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden van deze wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heere, de God uwer vaderen, tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij deze stenen, van de welke ik u heden gebied, zult oprichten op de berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken, en gij zult aldaar de Heere uw God een altaar bouwen, een altaar van stenen, gij zult geen ijzer over hetzelfde bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar des Heeren uw Gods bouwen, en gij zult de Heere uw God brandoffers daarop offeren. Ook zult gij dankoffers offeren en zult aldaar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden van deze wet, die wel uitdrukkende. Voorts sprak Mozes tezamen met de Levitische priesters tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoort, o Israël. Op deze dag zijt gij de Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij de stem van de Heere uw God gehoorzaam zijn, en gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. En Mozes gebood het volk te dien dagen, zeggende: deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, Simeon en Levi en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal, Ruben, Gad en Aser, Zebulon, Dan en Naphtali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van zwerkmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naasten landpalen verrukt. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die bij de vrouw van zijn vader ligt, omdat hij zijn vaders slip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgene verslaat. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die geschenk neemt om een ziel het bloed van een onschuldige te verslaan. En al het volk zal zeggen amen. Vervloekt zij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen amen. Vorige week zondag begonnen we met de bespreking, de prediking aangaande zondag 34 van onze Heidelbergse catechismus over de wet des Heren. En we hebben toen stilgestaan bij het feit dat de Heren de wet gegeven heeft en onder welke omstandigheden de Heren dat gedaan heeft en hoe daarop de reactie van het volk Israël geweest is. Ze hebben toen gevraagd aan Mozes of hij middelaar zou mogen zijn. Voordat we tot de bespreking van de geboden van de wet overgaan, wil ik vanmorgen toch als een soort tweede inleidende preek over de wet stilstaan bij een andere episode uit de geschiedenis van Israël waar de wet een belangrijke functie heeft gehad. En we vinden dat in het boek Jozua, in het 8e hoofdstuk van Jozua, en daarvan de versen 30 tot en met 35. Jozua 8, vers 30 tot en met 35. Daar lezen wij: toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht des Heere, de kinderen Israëls geboden had, achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes, een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had, En daarop offerden zij de Heere brandoffers, ook offerden zij dankoffers. Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, het welk hij geschreven heeft voor het aangezicht van de kinderen Israëls. En gans Israël met zijn oudsten en ambtlieden en zijn rechters stonden aan deze en aan gene zijde van de ark, voor de Levitische priesters die de ark van het verbond des Heren droegen, zowel vreemdelingen als inboorlingen, één helft daarvan tegenover de berg Gerizim en één helft daarvan tegenover de berg Ebal, gelijk als Mozes de knecht des Heren bevolen had om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij overluid al de woorden van de wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. Er was niet één woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël en de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden. We gaan samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn heilig woord. We doen dankzegging voor zuster Bogert vroeg in de wei die vanmorgen weer in de kerk mag zijn na een lange periode van afwezigheid. Heren, we buigen ons voor uw heilig aangezicht als we aan de morgen van deze uw dag nog weer rondom uw woord mogen samen vergaderen. Het past ons om allereerst uw naam met dankzegging te erkennen dat u ons allemaal weer een week hebt willen sparen en dat u nog met uw goedgunstigheid en met uw zorg in ons leven werkzaam zijt geweest. Daar hebben we het dan toch allemaal aan te danken dat we nog in het land der levenden zijn en dat we nog in welstand onder uw woord mogen verkeren, ook op deze zondag. U bent onze nog gedachte geweest, Heere, u hebt nog zorg aan ons willen besteden. Laat het ons nu allen een wonder van genade mogen zijn, dat we ook bij al de zegeningen die we al ontvangen hebben, vanmorgen nog weer mogen luisteren naar datgene wat gij vanuit uw heilig woord ons te zeggen hebt. Vanmorgen mogen we weer stilstaan bij het feit dat gij uw wil hebt bekendgemaakt, Heere, in uw heilige wet. En dat ge die heilige wet eens gegeven hebt aan Israël, maar met de bedoeling dat die altijd durende wet ook in ons leven heerschappij zou hebben. En dat er ook in ons leven zou zijn een leven van gehoorzaamheid, van gewilligheid, een leven van een buigen onder uw heilige wil. Heere, wij bidden van u dat gij de verkondiging van uw evangelie zo vandaag dan ook nog weer zelf tot zegen zou willen stellen. En dat u er vrucht op wilde geven. Heere, het is alles afhankelijk van de zegen van boven. Daar moet het in alle dingen in ons leven van komen, maar dat is toch wel bijzonder waar als wij met uw heilig woord bezig zijn. Wie zijn wij? We zijn niet in staat om uw woord op de rechte wijze te verstaan, niet om het op de rechte wijze toe te passen, niet om het te preken zoals het behoort, niet om het te beluisteren. En zeker niet om het met vrucht voor eigen hart en leven te beluisteren. Heren, daarom onze ogen zijn op u de Heere geslagen. Met de bede dat gij ons wilt gedenken en dat gij ons uw genade zou willen bewijzen door zelf in ons midden te komen en door zelf in ons midden ook te werken, krachtig en zaligmakend en bekerend te werken. Zo zou u willen geven, Heren, dat onbekeerden stilgezet mochten worden op hun weg, die een weg is die ten verderven voert. Zoudt u willen werken, Heere, dat zij die naar u nooit echt gevraagd hebben, vandaag eens naar u zouden gaan vragen, dat het woord in hun leven zodanig ingang mag krijgen en zulke vrucht mag gaan voortbrengen, dat er ware bekering mag plaatsvinden. Wilt u zulken te sterk worden, Heere, met uw onwederstandelijke en alles overwinnende kracht? Wilt u neerwerpen wat er aan verzet in ons leven is, aan weerstanden? Wilt u verbreken, Heere, alles wat van u niet weten wil en onder uw wil en wet niet buigen wil? Wilt u dat doen voor het eerst? Wilt u dat ook doen bij vernieuwing? Want ook in het leven van uw volk en kinderen zal er toch alleen echte gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid zijn, als u het er werken wilt. En dat moet steeds weer opnieuw geschieden, Heere. Want hoeveel wij ook van u hebben geleerd en hoeveel onderwijs en hoeveel genade gij ons ook hebt willen geven, elk die u vreest en die zichzelf enigszins kent, zal toch ook moeten belijden dat erbij degene die u vrezen vanuit hen zelf, vanuit hun eigen krachten, nooit die gehoorzaamheid en die ijver en die toewijding en die vrezen des Heren en dat geloof zal zijn dat gij vraagt en waarop gij ook recht hebt. Ach Heer, het kan alleen als het geschonken wordt, om niet uit genade geschonken wordt. En zo zijn we arm en ellendig in onszelf en zo bezitten we niets. Doe het ons recht verstaan en beleven, Heere. En wilt gij onze lege handen dan vullen met wat gij te geven hebt. Zegen ons zo in deze kerkdienst en wilt gij uw genade verheerlijken. Wilt gij geven, Heere, dat uw woord niet alleen onder ons heerschappij mag hebben, maar dat het ook zijn werk mag doen over de ganse aarde. Dat overal waar dat evangelie vandaag gebracht wordt, het ook vruchten mag dragen. Dat middels deze dienst, middels dit genademiddel, uw rijk mag worden uitgebreid en uw naam mag worden groot gemaakt. Dat het evangelie van de Heere Jezus Christus waarlijk tot zegen mag zijn in vele leven. Sterk gij hen die gij tot deze taken riep en die gij opdracht geeft om het evangelie te verkondigen. Geef dat ze doen mogen in uw kracht, niet gehinderd door wat dan ook. Want in het leven van uw kinderen en van uw knechten kunnen er ook zoveel dingen zijn die hen in de weg kunnen staan en die hen kunnen verhinderen en belemmeren om het woord op de rechte wijze te brengen. Heere, bevrijd hen van alles wat hen zou kunnen boeien en binden. En geef dat zij van u die genade van de vrijmoedigheid mogen ontvangen. Die genade van de ware bewogenheid. Die genade om geen andere evangelie te brengen dan datgene wat gij zelf geopenbaard hebt. Opdat ze zo dienstbaar mogen zijn aan uw rijk en aan de komst daarvan. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt ook aan degenen die hier niet kunnen zijn, aan onze zieken en aan hen die vanwege die ziekte daarom ook niet in de kerk kunnen komen. En we dragen daarbij ook aan u op, Heren, de anderen die weliswaar niet ziek zijn, maar die toch niet naar de kerk kunnen komen. Het zij dat er ouderdom en verval van krachten is. Het zij dat er nog weer andere redenen zijn. Heren, wees u ze allen een God van genade. En wilt u het ook op deze dag in hun leven bewijzen dat u voor hen een toevlucht wilt zijn. Ja, dat u zegeningen geven wilt. Ook al zijn wij niet in staat om met de gemeente naar uw huis op te gaan. We danken u voor die zuster die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. U hebt haar al die weken en maanden die achter haar liggen nog willen sparen. En u hebt haar nog willen doorhelpen, terwijl zij toch op haar oude dag heel wat heeft moeten verwerken. Heere, u hebt het alles nog wel gemaakt. We danken u ervoor dat ze hier weer mag zijn. Geef dat het voor haar bijzonder ook een gezegende dienst mag worden. Wilt u uw genade verheerlijken aan onwaardigen, Heere? Wilt u uw gunst bewijzen daar waar wij het absoluut niet verdiend hebben? Maar wilt u nog redenen nemen uit uzelf, onze zonden vergeven en ons aanschouwen in de Heere Jezus? Amen. We zingen Psalm 81, het 9e tot en met het 12e vers. 81. Hoort mij, zei ik toen onder u betuigen wat gij hebt te doen. En dan daarna de versen 10, 11 en 12. De Heere heeft dus zelf zijn heilige wet aan Israël gegeven door die wet eerst tot het volk te spreken. Hij daalde neer op de berg Horeb en met zijn eigen stem heeft hij toen het volk de 10 geboden laten horen. Daarna heeft de Heere die wet tot 2 maal toe geschreven op de stenen tafelen, de eerste stenen tafelen heeft de Heere zelf helemaal klaargemaakt en zo via de dienst van engelen aan Mozes de middelaar gegeven. Maar u weet, die eerste stenen tafelen heeft Mozes stuk gegooid toen hij ontdekte dat het volk zondigde rondom het gouden kalf en daar de wet ongehoorzaam was en het verbond verbrak. En toen heeft de Heere daarna in zijn genade aan Mozes opdracht gegeven om opnieuw stenen tafelen te maken en die mee te brengen naar de top van de berg. En toen heeft de Heere op dat tweede paar stenen tafelen opnieuw de wet geschreven. En die stenen tafelen zijn toen neergelegd later in de ark van het verbond des Heren. En zo is de wet gaan functioneren in het leven van Israël toen ze in de woestijn verkeerden. Maar die wet des Heren was niet bedoeld alleen voor de woestijnperiode. Die wet was bedoeld voor altijd. Ook voor de periode die aanbrak toen Israël in het land Kanaan, in het beloofde land, aangekomen was. En dat wordt ons duidelijk gemaakt in het boek Jozua, waar gesproken wordt, en dat krijgt veel accent in dat boek, over de verovering van dat land. U weet, het begint met de verovering van Jericho. En dat is door een wonder gegaan. Daarna is gevolgd de verovering van de stad Ai, waar ze voor hebben moeten strijden. En dan doet zich de vraag voor, als ze Jericho en Ai in bezit hebben, wat zal dan de volgende stad zijn? Waar zal de Heere hen dan heen leiden? Zal het verder naar het noorden zijn? Of zullen ze naar het zuiden gaan, naar Jeruzalem, naar Hebron? Maar dan blijkt dat de Heere andere plannen met Israël heeft. De verovering van het land Kanaan wordt, nadat hij nog maar nauwelijks begonnen is, weer onderbroken. En voordat ze verder gaan met de bestrijding van de vijanden, met de uitroeiing van de Kanaanieten, moet er eerst iets anders plaatsvinden. En zo geeft Jozua bevel aan het volk dat ze naar het noorden moeten optrekken, niet om te vechten, niet om het beleg te slaan om een of andere stad daar in de buurt, maar met een hele andere bedoeling. Er zal namelijk in het midden van het land Kanaan, in het centrum van dat land, een volksvergadering plaatsvinden met godsdienstige bedoelingen. Niet een vergadering waar ze gaan beraadslagen hoe ze de veldtocht verder zullen voeren. Niet een vergadering om te beraadslagen hoe ze na de verovering van het land Kanaan alles zullen regelen ten aanzien van de verdeling van dat land onder de verschillende stammen. Dat moet ook wel gebeuren, maar dat komt later wel. Maar ze zullen nu een volksvergadering houden met godsdienstige bedoelingen. Ze moeten, nog maar nauwelijks aangekomen in het land Kanaan, gaan luisteren naar de voorlezing van Gods wet. En ze moeten, nadat ze de wet hebben horen voorlezen, buigen onder het juk van die wet. Op deze gebeurtenis vestigen we vanmorgen onze aandacht. Nadat we dan vorige week gezien hebben hoe God de wet heeft gegeven en hoe die wet het volk ook heeft gebracht tot het verzoek om de middelaar, zien wij vanmorgen hoe die wet ook nog een ander karakter heeft. Hoe de wet niet alleen uitdrijft tot de middelaar, maar hoe de wet ook het karakter heeft van een leefregel binnen het verbond. Hoe de wet het karakter heeft van de wil van God waaraan het volk des Heren gehoorzaamheid verschuldigd wordt. Hoe de wet de inzetting van de Heren is waar het volk zich onder moet buigen en waardoor het volk zich moet laten regeren. Nou, dat komt uit in deze plechtige, bijzondere samenkomst in de buurt van Sichem. Maar iemand zegt, is dat niet verkeerd, is dat niet dom? Ze zijn nog maar nauwelijks in het land Kanaan aangekomen en ze hebben hier en daar dan wel een overwinning behaald. Maar voor de rest zijn al die vijanden nog sterk en is het land nog helemaal in bezit van de oorspronkelijke bewoners. Is het niet uitermate gevaarlijk om niet eerst die veroveringstocht voor te zetten? Is het niet uitermate dwaas om nu het hele volk helemaal naar het centrum van het land te brengen en ze daar een godsdienstige bijeenkomst te laten houden? Zullen ze dan niet, omringd als ze zijn door allerlei vijanden, groot gevaar lopen dat de vijanden hen in één keer vernietigen zullen? Lopen ze zo niet in de val? Nou, wees daar niet bevreesd voor. Want als de Heere een opdracht geeft, dan zal de Heere er ook voor zorgen dat die opdracht uitgevoerd kan worden. En het was Gods opdracht dat het volk zou gaan naar Sichem, waar de twee bergen liggen, de Gerizim en de Ebal. En de Heere zal die vijanden, die nog lang niet verslagen zijn, wel in toom houden. Hij zal ze wel bedwingen. Hij zal ze wel verhinderen om Israël kwaad te doen. Wat tenslotte in Sichem gaat gebeuren is zeker zo belangrijk als de verovering van Kanaan. Ja, het is belangrijker nog dan de verovering van Kanaan. Waarom gaan ze dan naar die bepaalde plaats? Nou, omdat de Heere dat zo heeft gewild. We vinden dat, het zou mij te ver voeren om het allemaal aan te wijzen, maar we vinden dat uitvoerig terug in het boek Deuteronomium, in het 11e hoofdstuk en ook in het 27e hoofdstuk, wat we zojuist gelezen hebben. En daar zijn de bergen Ebal en Gerizim al aangewezen. Daar moest het allemaal plaatsvinden en nu worden die opdrachten uitgevoerd. Is er een speciale reden waarom het juist daar moet gebeuren? Er zijn verschillende redenen, denk ik. In de eerste plaats, zei ik al, ligt het in het hart, in het centrum van het land Kanaan. In het centrum, midden in het land, moet nu de wet officieel afgekondigd worden. Ten bewijze dat die wet in het hele land heerschappij zal hebben. In de tweede plaats is dit een aannemelijke reden waarom de Heere die plaats heeft aangewezen. Omdat Sichem, kijkt u maar in Genesis 12, omdat Sichem de plaats is waar de Heere voor de eerste keer heel concreet tegen Abraham gezegd heeft, dit land zal ik u geven. Abraham had voor die tijd nog altijd moeten leven bij de belofte dat de Heere hem een land zou geven, dat hij hem ook naar dat beloofde land zelf zou brengen, maar Abraham is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Pas in Sichem maakt de Heer het hem duidelijk dat het in dit land zal zijn. Nu, ter herinnering aan dat woord van de Heer aan Israëls stamvader Abraham gegeven, is het inderdaad aannemelijk dat dat een reden mag zijn waarom Israël daar moet zijn om het verbond te bevestigen en in te willigen en om de wet des Heren nogmaals te horen voorlezen. Bovendien, en dat zal een derde reden kunnen zijn, Sichem was van ouds een plaats van heidense godsdienst. Daar hadden de Kanaanieten hun heiligdom ook. En tegenover die heidense godsdienst die in Sichem beoefend wordt, stelt de Heere nu de ware dienst van Jehovah. Zijn heilige wet moet daar worden verkondigd. En dan is er een vierde reden. De plaats is ook uitermate geschikt om daar een volksvergadering te houden. U moet zich dat voorstellen. Er is aan de ene kant de berg Ebal en aan de andere kant de berg Gerizim. Met daartussenin een dal. En door de natuurlijke ligging en door de hele samenstelling in de natuur is het een plaats waar niet alleen veel mensen bijeen kunnen komen, maar is het ook een plaats waar de akoestiek op een bijzondere manier functioneren kan. Daar is geen geluidsversterking nodig. Als iemand op de helling van de berg Ebal spreekt, u vindt dat ook in het boek Richteren terug, in de geschiedenis van de zonen van Gideon. Als iemand daar in die buurt op een duidelijke manier spreekt, dan draagt zijn stem zo ver dat hij in de gehele streek te horen is. Het geluid wordt daar op een natuurlijke wijze zo helder voortgeplant dat dit bij uitstek een plaats is voor een grote volksvergadering. En als Jozua daar de geboden van de Heere gaat voorlezen, of als een van de priesters hem daarbij helpt, dan zal dat hele volk met grote duidelijkheid kunnen volgen wat daar gezegd, wat daar gesproken en gelezen wordt. Nu, daar komen ze dus samen. Daar komen ze in deze plechtige, godsdienstige samenkomst bijeen. Nou gebeuren er drie dingen volgens de tekst uit Jozua 8. In de eerste plaats, dat sla ik nu eigenlijk even over, ik kom er aan het eind van de preek op terug, wordt er een altaar gebouwd. Er worden offers gebracht, brandoffers en dankoffers. Dat is het eerste wat gedaan wordt. Het tweede, dat is dat er grote stenen overeind gezet worden en dat er een laag kalk, witte kalk op die stenen gestreken wordt. En als dat opgedroogd is, dan geeft Mozes aan de Levitische priesters opdracht om op die kalk de geboden van de Heere te schrijven. Zodat ze daar zichtbaar, leesbaar voor iedereen staan. Midden in Kanaan, daar waar de heidense afgoderij gepleegd werd, daar wordt heel duidelijk voor de ogen van het ganse volk afgetekend wat de Heere op de Sinaï heeft gesproken. Als een duidelijke bekendmaking, een proclamatie dat de wet van God in dit land zal regeren. En dat niet de heidense goden, niet de afgoden, maar Jehovah gediend zal worden. En het derde wat daar plaatsvindt, dat is dat die wet niet alleen geschreven wordt op die bekalkte stenen, maar dat de wet ook uitdrukkelijk wordt voorgelezen. En hoe ging dat? Wel, het volk was in twee groepen verdeeld. Zes stammen moesten op de hellingen van de berg Gerizim gaan staan. En zes stammen, en we hebben ze ook gelezen in Deuteronomium 27, moesten op de hellingen van de berg Ebal gaan staan. De priesters met de ark en Jozua in het midden tussen die twee afdelingen, die twee helften van het volk. En degene die op de hellingen stonden, mannen, vrouwen, kinderen, ook de vreemdelingen die in het midden van Israël waren, die moesten in de eerste plaats nauwkeurig luisteren. En vervolgens moesten ze door het spreken van amen ook hun instemming betuigen. Mozes of Jozua zou daar dus de wet van de Heere voorlezen. Want vergeet u niet, het is intussen een heel volk dat de wetgeving bij de Sinaï niet meer heeft meegemaakt. Twee uitzonderingen, Jozua en Caleb. De anderen waren immers allemaal gestorven in de woestijn. En er is een nieuw volk. Een nieuwe generatie. En degene die Horeb hebben meegemaakt waren toen nog maar jong en kunnen zich het misschien niet eens zo goed meer herinneren. Maar ook die nieuwe generatie staat onder diezelfde wet. Wat de Heere van hun ouders, van hun voorvaderen gevraagd heeft, vraagt hij ook van dit nageslacht. En zij moeten het dan ook weten. En heel nadrukkelijk moet het ook hen ingeprent worden. Dat zij verplicht zijn tot gehoorzaamheid aan die God. En zo gaat dat allemaal toe. Jozua leest de geboden. En er is grote, diepe stilte onder het volk. Misschien moet hier en daar wel eens een kleintje tot stilte gemaand worden, maar dat wordt dan ook getrouw gedaan. Die kinderen zijn niet toegestaan om maar wat rond te lopen en elkaar achterna te zitten. Nee, het moet eerbiedig gebeuren. De ouders houden hun kinderen bij zich en ze manen hen tot stilte en tot luisteren. Want het is dan wel niet zoals bij de Horeb de Heere zelf die rechtstreeks tot hen spreekt. Het is zijn dienstknecht, het is hun leidsman, het is Jozua die de woorden Gods afkondigt. Plechtig, indrukwekkend is alles wat plaatsvindt. De vraag wordt aan de orde gesteld, nu ze het land Kanaan binnengegaan zijn. Wie zullen wij hier dienen? Wiens wil zullen wij hier gehoorzamen? Wie zal over ons regeren? Het volk luistert met grote aandacht als het klinkt via de mond van Jozua: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De woorden kenden ze al. Daar waren ze in onderwezen. Dat hadden ze als kind al van vader en moeder gehoord. Dat zo de wet van de Heere luidde. Maar nu wordt het allemaal nog eens heel nadrukkelijk en heel plechtig, officieel, openlijk afgekondigd. Opdat ze allen zouden weten wat God van hen vraagt. En dan komt daar dat bijzonder plechtige gedeelte achteraan, waarbij het volk zijn instemming moet betuigen met de rechten en de plichten die de Heere hen oplegt. We hebben het gelezen in het 27e van het boek Deuteronomium. Daar moeten niet alleen de geboden gelezen worden, maar er moet ook overluid gesproken worden over de zegen en over de vloek. En als de vloekspraken uitgesproken worden, dan moeten de stammen op de berghelling van de Ebal daar met een duidelijk amen op antwoorden. En als de zegeningen worden uitgesproken, dan moeten de stammen op de helling van de Gerizim daar met een duidelijk amen op antwoorden. Dan klinkt het daar uit de mond van Jozua: vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En van de hellingen van de berg Ebal klinkt het als een donderslag uit de mond van duizenden en duizenden. Amen. Vervloekt zij die zijn naaste landpalen verrukt. En weer van de kant van de Ebal dat donderend amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En zo meer. En dan ook de zegeningen. En dan klinkt het van de andere kant van de helling van de berg Gerizim, dat het volk daar zijn instemming betuigt met de zegen die God belooft op een wandel in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Een wandel waarbij het verbond wordt ingewilligd en waarbij het gebod wordt gerespecteerd. De Heere belooft dat hij het zegenen zal. En hij laat de zegen uitspreken. En met het amen door de stammen op de berg Gerizim gesproken aanvaarden ze ook die zijde van het verbond. En dat steeds weer herhaalde amen, het zal waar en zeker zijn, is de inwilliging van hun kant. Ze buigen de nek onder het juk dat de Heere hen oplegt. Ze aanvaarden het dat de Heere zegent alleen in de weg der gehoorzaamheid. Ze aanvaarden het ook dat de Heere ongehoorzaamheid zal bezoeken en dat dan zijn vloek zal komen te liggen op het volk. Ze aanvaarden het om de Heere alleen te dienen, geen andere goden voor zijn aangezicht te hebben. En ze aanvaarden het ook dat als zij wel andere goden dienen, en als de Heere dat gaat bezoeken, dat oordeel, hoe streng het ook zijn zal, verdiend is. En zo langs al de geboden van die heilige wet heen. Het is een plechtig moment van openbare geloofsbelijdenis, openbare gehoorzaamheidsbetoning en belofte. Ze brengen tot uitdrukking dat ze geloven in de waarachtigheid van de beloofde zegen. God zal zegenen als zij in de weg van zijn inzettingen wandelen. En ze spreken ook uit dat ze het geloven dat God ook in de bedreigingen, in de vloeken die hij aankondigt, waarachtig is en ernstig te nemen is. Ze aanvaarden het dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Of hij nu het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. En ze erkennen het dat de Heere recht heeft om zegen te brengen als zij gehoorzaam zijn. Maar dat hij ook recht heeft om oordeel te brengen als zij ongehoorzaam zijn. Ja, een bijzonder plechtig ogenblik. Het moment van de inwilliging van het verbond. Het moment van de vrijwillige aanvaarding van de verplichtingen van een leven met de Heer. Ik noemde het moment van openbare geloofsbelijdenis. Ze nemen het juk op zich. Zoals, wij hebben dat allemaal natuurlijk zo niet meer, dat kan niet, dat hoeft ook niet meer. Maar zoals toch onder ons ook er van die plechtige momenten in ons leven zijn. Als wij op een bijzondere manier voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Het zij op het moment van onze belijdenis. Het zij het moment van de doop van onze kinderen. Het zij het moment van het aangaan van het huwelijksverbond voor Gods aangezicht. Het zij nog weer bij andere gelegenheden. Van die plechtige momenten waarin een belijdenis uitgesproken wordt. En waarin beloften worden afgelegd. Beloften. Om te leven naar de inzettingen en naar de rechten van de Heer. Momenten waarin wij eigenlijk amen zeggen op de zegeningen die God belooft en op de dreigingen die God uitspreekt. Beloften waarbij wij ons binden om in de weg des Heren te gaan. Om onze belijdenis met goede werken te versieren. Om onze kinderen naar de eis van het verbond op te voeden. Beloften om als man en vrouw elkaar van harte lief te hebben en te dienen en helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En wat voor andere beloften er nog plechtig worden afgelegd. Beloften dat wij geen andere goden zullen dienen. Belofte dat we onze kinderen ook niet zullen opvoeden in het dienen van andere goden, maar hen zullen bewaren bij de dienst, de waarachtige dienst des Heren. Beloften dat wij niet zullen de naam en de eer van onze naasten zullen onteren en lasteren. Belofte dat we ook onze kinderen zullen opvoeden in de vervulling van die heilige geboden Gods en hen erop zullen wijzen dat het eerste en het grote gebod is dat we de Heere zullen liefhebben met geheel ons hart en met geheel onze ziel en met geheel ons verstand en met al onze krachten. En het tweede gebod aan dit gelijk is dat we onze naasten zullen liefhebben als onszelf enzovoort. Al die plechtige momenten in ons leven. Dat is toch maar niet formeel, dat is toch maar niet iets wat we met de lippen alleen doen. Dat is toch een afspraak als het goed is die we met ons hart maken. Dat is toch iets wat voor onze geest dient te blijven staan. Dat is toch iets waar we aan hebben te gehoorzamen, wat we hebben na te komen. Ach, het mag allemaal plechtig zijn, het mag allemaal ernstig bedoeld zijn, maar het resultaat. Nou, u zegt, wat was het resultaat bij Israël? Ze stonden daar nou allemaal. De helft op de berg Ebal, de andere helft op de berg Gerizim. En geheel gehoorzaam aan de inzettingen van de Heere, zeiden ze het. Amen, amen. En ze stemden ermee in en ze beloofden dat ze daarna zouden leven. En dat ze de vloek zouden ontvluchten en dat ze de zegen zouden zoeken. Maar wat was het resultaat? Hoe lang heeft het geduurd? Hoe lang is die indruk bij hen gebleven? Hebben ze de wet gehouden? Maar iemand zegt, vorige keer hebt u de nadruk gelegd op het feit dat die wet des Heren bedoeld is om Israël tot de middelaren, tot het verzoek om een middelaar te ontvangen, uit te drijven. Dat was toch de intentie van de boodschap van vorige week? De Heren gaf die wet
Geweldig indrukwekkend. Het volk schrok ervan. Was vervuld met vrees. Ze vluchtten weg en ze zeiden tegen Mozes: Mozes, laat de Heere toch niet meer tot ons spreken. We kunnen dat niet verdragen. Als de Heere tot ons blijft spreken, dan is er straks geen een van ons meer in leven. Dat is te zwaar om te dragen. En toen hebben ze gevraagd: Mozes, wilt u onze middelaar niet zijn? Laat God tot u spreken en geeft u het aan ons door en wij zullen naar uw stem horen. Jawel, de wet is gegeven opdat die ons zou brengen tot de bede om de middelaar. De wet is gegeven opdat die ons ook zou brengen tot de bede, Heere Jezus, meerdere Mozes. Wilt u onze middelaar, wilt u ook onze borg en zaligmaker zijn? Want wij kunnen die wet niet eens horen. We kunnen hem laat staan dat we hem kunnen gehoorzamen. We zullen die wet nooit kunnen houden. Wij zijn geneigd om al die geboden Gods met gedachten, woorden en werken te verbreken. En zo kunnen we voor God nooit bestaan, tenzij er iemand voor ons bij God de rechter tussen treedt. En we zagen dat verzoek dat Mozes ontvangt en waar de Heere kennis van neemt ook goed is in Gods ogen. Alles wat ze gesproken hebben is goed. Nu, als dat dan de bedoeling van de wet is, wat zitten we dan vanmorgen op een hele andere lijn? Jawel, zonder iets terug te nemen van wat vorige week gezegd is. De wet is tuchtmeester tot Christus. De wet dient om ons aan onze nood en ellende te ontdekken. En de wet dient om zo ons ontdekkend aan onze nood en ellende de weg te banen voor de openbaring van de door God gegeven middelaar. Zeker, zonder daar iets van af te doen, zonder daar iets van terug te nemen, zeg ik er vanmorgen bij, en dat laat het woord van God ook in het Oude Testament zien, dit is niet de enige bedoeling van de wet geweest. Ja, maar we krijgen nu toch de indruk, vorige week moest alles via die middelaar gebeuren, het volk was onmachtig, het volk voelde zich ook ongeschikt en onbekwaam en ellendig en zondig en onheilig en niet in staat om voor God te bestaan. En nu lijkt het wel alsof de woorden van de tekst ons erop wijzen dat de mens dan toch in de weg van zijn eigen gehoorzaamheid het kan verdienen. Als ze gehoorzaam zijn, zullen ze gezegend worden. Als ze niet gehoorzaam zijn, zullen ze de vloek ontvangen. Kunnen ze het dan toch zelf verdienen? Hebben ze dan toch geen middelaar nodig? Lopen wij dan, als we deze dingen horen, niet het gevaar dat we gaan denken dat we toch onze eigen zaligheid kunnen bewerken? En vallen we dan niet in de fout waarin de Joden vervallen zijn, toen ze gingen denken dat de wet die God hen gegeven heeft eigenlijk een soort ladder was die ze moesten beklimmen stap voor stap om zo de hemel te kunnen bereiken? Is dat niet de gedachte die we als het ware vanzelf krijgen bij het lezen van een geschiedenis als in het slot van Jozua 8? Gemeente, de schrift maakt het wel duidelijk dat er nooit gerechtigheid uit de werken der wet zal zijn. Wat dan? Wel, het zal altijd zo zijn, het zal altijd zo blijven dat er geen zaligheid is via de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Als prestatie van de mens die zich opwerkt tot het niveau van gehoorzaamheid. Het blijft inderdaad waar dat de eerste bedoeling Gods met het geven van zijn wet was het volk te ontdekken aan de onmogelijkheid om zo'n heilig God te dienen en de geboden van zo'n heilig God stipt na te komen. Opdat ze zo uitgedreven zullen worden tot een middelaar. Ziende op onze tekortkomingen en verdorvenheden, moeten we bij de Heere leren schuilen. Moeten we, nieuwtestamentisch gezegd, bij Christus leren schuilen. En zal het waar blijven dat de wet een tuchtmeester tot Christus is. Maar nogmaals, dat is niet alles. De wet heeft ook de functie van een regel te zijn voor een geheiligd leven.
de regel, de norm voor een leven waarin de eer des Heren gezocht mag worden.
Niet een ladder om mee naar de hemel te klimmen, om het zo zelf in orde te maken en te verdienen bij de Heren, dat niet. Maar wel de regel der dankbaarheid. Let u eens op Israël. Israël verkeert nu in een andere positie dan toen ze bij de Horeb stonden. Israël is nu een volk dat uit Egypte geleid is, maar ook in Kanaan ingebracht is. Israël is een volk dat 40 jaar lang, ondanks al de murmureringen, door de Heere verdragen is geworden. En dat door de Heere gezegend en beweldadigd is geworden. En dat nu van de Heere ook heeft ontvangen het grote voorrecht dat ze zijn mogen in het land dat hij hun vaderen belooft had. De Heere heeft zoveel gegeven. Zoveel gedaan voor dat volk. Zo rijk zijn hand geopend en zegeningen geschonken. En wat is nu de reactie van het volk daarop? Hoe reageren ze op al die gunstbewijzen die zij onverdiend hebben ontvangen? Zou dit niet de enige juiste reactie zijn, Heere? Wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, wat wilt u dat wij als volk doen zullen? Wat wilt u dat ons leven zal zijn, ook in dit land Kanaan? Hoe wilt u dat wij u zullen eren en groot maken voor die onverdiende gunstbewijzen? En wat antwoordt de Heere dan op de vraag die leven mag in het hart van een beweldadigd mensenkind? De vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat antwoordt de Heere daarop? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van iets dat in de hemel is of op de aarde is of dat onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen. Wat antwoordt de Heere op de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat zegt de Heere dan? Dan zegt de Heere, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Gedenk de Sabbatdag. Eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Als dat leeft in het hart van een mensenkind die onder de indruk is van de bewijzen van Gods gunst onverdiend geschonken. En als de vraag dienaangaande is, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan zegt de Heere, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Gij zult niet begeren. Dat is Gods antwoord. Op de vraag die leeft in een beweldadigd hart. Dat besef heeft dat de Heere verdient om geëerd en gehoorzaamd en geprezen te worden. Daarom leest Jozua aan het beweldadigde volk van Israël de wet des Heren voor. Opdat ze het zullen weten hoe hun leven zal dienen te zijn in het land dat hij hun geeft. De regel der dankbaarheid. De norm voor een aan de Heren toegewijd leven. Maar kunnen ze het dan nu wel volbrengen? Kunnen ze het dan nu wel volbrengen? En ik denk aan de vraag van onze catechismus een stuk verder, zondag 44. Kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn, de wet des Heren volkomen onderhouden? En dan zegt onze catechismus nee. Maar ook de Allerheiligste heeft, zolang hij in dit leven is, niet meer dan een klein beginsel van die gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij niet alleen van plan zijn om naar al de geboden Gods te gaan leven, maar dat ze er ook metterdaad aan beginnen naar al de geboden Gods te leven. Het leeft niet alleen in hun hart, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar als de Heere het dan ook zegt, via Jozua, via wie dan ook. Dit is mijn wil. Dit is mijn gebod. dan is er niet alleen de begeerte om te gehoorzamen, maar dan is er door de genade van de Heilige Geest ook het beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Al blijft het beperkt, al blijft het een klein beginsel, niettemin het is een beginsel. En zo mag Israël aan het begin van haar wonen in het land der belofte het de Heere beloven, omdat ze hem zullen dienen en dat ze hem zullen vrezen. En wat komt er dan van terecht? Wat komt er dan van terecht? Zullen ze een geheiligd volk zijn? Zal dat nou blijken dat ze waarlijk de Heere vrezen? Komt het nu uit in alle dingen? Zal hun leven daar nu echt door gestempeld, door gekarakteriseerd zijn? Ach, dan hoeven we maar verder te lezen. Na Jozua volgt Richter. En wat een donkere periode in de geschiedenis van Israël. Er is een generatie opgekomen die Jozua niet gekend heeft. En die de oudsten die met Jozua geleefd hebben ook niet gekend hebben. En ze vergeten Gods weldaden. En de Heere heeft het gezegd. Vervloekt is een iegelijk die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel des Heeren. En het volk heeft gezegd, de stammen op de berg Ebal, amen. Maar in de dagen van de richteren zijn ze heen gegaan en hebben ze gesneden en gegoten beelden gemaakt. Het werk van de handen van een werkmeester. En ze hebben dat neergezet als een gruwel des Heeren. En wat bleek er toen van de plechtigheid waarmee ze het beloofd hadden. En zeg dat dan ook maar van al Gods kinderen die het in oprechtheid gemeend hebben. Die het in oprechtheid gevraagd hebben, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die het in oprechtheid hebben uitgesproken dat ze de Heere begeren te dienen. Dat ze de Heere kiezen. Die het in oprechtheid gezegd hebben. Nee, ik zeg niet die het met de lippen alleen beleden hebben, maar die het met het hart beleden hebben en de rutskeuze gedaan hebben. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Kijk eens terug in uw leven en dan zegt u, ja, dat moment dat ligt er. Maar wat er daarna gevolgd is, het is vaak, zo vaak in strijd geweest met de plechtige belofte en met de eerlijke belijdenis. En daar zijn zonden overgebleven en die hebben vaak zulke vormen aangenomen dat de vrees om het hart slaat. Komt er ooit nog wel wat van terecht? En iemand die zichzelf dan leert kennen, ook in zijn ongehoorzaamheid, in zijn niet nakomen van de belofte die hij heeft afgelegd, in zijn niet gehoorzamen aan de heilige rechten des Heren. Iemand die zichzelf leert kennen, die moet het wel zeggen. Heren, treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Nou, dan is het een hopeloze zaak. Dat zou het zijn, als de Heere niet ook intussen al erop gerekend had, dat het volk, hoe ernstig ze het ook menen en hoe hartelijk ze ook kiezen en hoe oprecht ze het ook betuigen, toch, zolang ze in dit leven zijn, niet meer hebben dan een klein beginsel van die gehoorzaamheid. Dat ze tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Zij moeten het nog leren door de ontdekking in hun leven dat er nog zoveel zonde en ellendigheid overgebleven is. Maar hij heeft het geweten op het moment toen zij het zo hartelijk meenden en zo oprecht beleden. Hij heeft het geweten toen ook wat van zijn maaksel zij te wachten. Het valt hem niet tegen als zij weer afwijken. Ze vallen zichzelf tegen. En ze moeten zichzelf ook tegenvallen. Om het allemaal van zichzelf te verliezen. En om zo de armoede en de ellendigheid aan hun kant in te leven. Opdat ze zouden afzien van zichzelf. Opdat ze geen enkele verwachting van hun verdorven, onvruchtbare, adamitische bestaan meer zouden overhebben. Maar het alleen zouden leren verwachten, en dan liggen die dingen toch door elkaar heen, van die middelaar en die borg, de Heere Jezus Christus. Kijk, en ik zei, daar heeft de Heer het toen al op gerekend. En nou kom ik terug op het punt waar ik zo pas eigenlijk haastig aan voorbij ging. Wat was het eerste dat gebeurde toen daar bij die plechtige verbondssluiting? Dat was niet het oprichten van die stenen met die kalklaag eroverheen waar die geboden op geschreven werden. Dat was niet het lezen van de wet en aanhoren van het volk en het amen van de stammen van Israël. Maar het eerste wat gebeurde, toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht des Heeren, de kinderen Israëls geboden had. Een altaar van gehele stenen. En hij offerde daarop brandoffers. En hij offerde daarop dankoffers. Het eerste, ook daar, is het altaar en het offer. Het is de plaats der verzoening waar de Heere eerste aandacht op vestigt. Als zijn volk daar in het centrum van het land Kanaan komt om het verbond te bezegelen. Het altaar, de heenwijzing naar Christus. En gemeente, valt het u niet op? Er waren twee bergen. De berg Gerizim en de berg Ebal. En op de berg Gerizim stonden de stammen die over de zegen amen moesten zeggen. En op de Ebal stonden de stammen die moesten amen zeggen als de vloekspraken uitgesproken werden. En waar stond dat altaar? De berg Gerizim, waar de zegen van de Heere uitgesproken werd. Nee, het stond op de berg Ebal, waar de vloek uitgesproken werd. Wat zegt dat? Dat God voor verzoening zorgt. Voor mensen die de vloek verdiend hebben. Want dat is dan de consequentie. Ze kunnen het wel zeggen dat ze ermee instemmen en dat ze zo zullen leven. Ze kunnen het wel zeggen dat ze de Heere zullen gehoorzamen. Maar ondertussen aanvaarden ze het ook. Als ze wel een gesneden en een gegoten beeld zullen maken. Dan zegt God, ge zijt vervloekt en al het volk zal zeggen amen. En als ze wel dit of dat nalaten te doen, of als ze wel dit of dat doen in overtreding en in ongehoorzaamheid aan Gods geboden, dan stemmen ze ermee in en dan aanvaarden ze het. Maar God zegt, vervloekt, vervloekt, en zo eindigt dat. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt zij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde, en al het volk zal zeggen, amen. En dan ligt die vloek daar op een volk van verbondsbrekers. Al hebben ze het in hun leven meer dan eens ernstig gemeend en God van harte lief gehad. En al hebben ze onder de indruk van de gunstbewijzen des Heren de goede keus mogen doen. En al heeft de Heer het zelf uit hun hart uitgehaald. En al heeft hij het zelf op de lippen gelegd. En al heeft hij ze met Rut bewogen om de goede keus te doen. Niet alleen met lippen en met de mond, maar ook met het hart en met de daad. Dan liggen ze toch nog onder de vloek. Toch nog, waarom? Vanwege het inwonend verderf. En vanwege de boosheid die niet uit te roeien is. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan kunnen we zeggen, ja, maar ze hebben een klein beginsel van die gehoorzaamheid en ze beginnen ernaar te leven. De Heere vraagt een volkomen gehoorzaamheid. En de Heere vraagt niet alleen een beginsel, maar hij vraagt getrouwe dienst in alle opzichten. En daarom ook dat volk dat waarachtig de Heere heeft mogen leren vrezen en kiezen en beleiden. Het ligt toch onder de vloek in wat ze in zichzelf zijn. Voor zover ze bestaan als een nakomeling van Adam, liggen ze toch onder de vloek, en de Heere weet het. En hij heeft tegen Jozua gezegd, en bouw een altaar, doe het op de berg Ebal. Doe het op die berg waar de vloek hen treffen moet. Doe het op die berg waar niemand ontkomen kan aan het strenge gericht van Gods rechtsgedingen. Doe het. Niet op de plaats waar de zegen uitgesproken wordt, maar op de plaats waar de vloek wordt uitgesproken. Want daar hoort een zondaar thuis. Daar zal hij naar het recht van God moeten bezwijken. Nou, zegt de Heere tegen Mozes en tegen Jozua, daar moet mijn altaar staan. Daar, waar de Heere zijn vloek wil laten vallen op het hoofd van de goddeloze, ook al is hij bekeerd en al is hij gerechtvaardigd, daar zal dat offer de schuld moeten wegnemen en de ongerechtigheid moeten bedekken. En daar alleen zal er vrijspraak, zal er verlossing, zal er waarachtige zegen kunnen zijn. Nou, dat heeft dan toch zijn vervulling allemaal gevonden in wat er op de berg, op de heuvel Golgotha gebeurde. Dat was het nieuwtestamentische Ebal. Daar heeft de vloek geklonken, daar is de vloek voltrokken. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet, omdat het. Maar de Heer Jezus heeft altijd alles gedaan wat hij doen moest. En altijd gebleven in een. Al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Mijn spijze is te doen de wil desgene die mij gezonden heeft. Hoe kan dan toch de vloek hem treffen? Vervloekt, zegt diezelfde wet, is een iegelijk die aan een hout hangt. Zo heeft de vloek hem getroffen. Zo is hij dat brandoffer geworden. Dat brandoffer dat gans verteerd is. Tot een vloek gemaakt. En zo in het gericht Gods geweest. Voor vloekwaardigen. Voor mensen die zichzelf moeten beschuldigen. Ook na ontvangen genade. En na de beleden keuze. Voor vloekwaardigen. En daarom ze grijpen toch in elkaar. Die wet als tuchtmeester tot Christus en die wet als regel der dankbaarheid. Waarom laat God zijn wet dan zo scherpelijk prediken? Om ons onze nood en ellendigheid des te dieper te doen beleven. En om ons daarom ook des te begeeriger te maken om Christus te leren kennen. En om ons ook te doen bidden zonder ophouden om de genade des Geestes. Opdat wij naar het beeld van Christus vernieuwd zouden mogen worden. Om dan met de schuld te vluchten naar dat altaar, naar dat offer, naar die verbroken zaligmaker die zich in de dood gegeven heeft. Om zijn volk van de vloek te verlossen. Maar om ook naar de geest van Christus te vluchten. En dan denk ik nog even aan Jozua die daar die stenen opzette en er kalk op smeerde en de geboden erop afschreef. Midden in het land. Als een getuigenis voor het volk en ook voor de vijanden. Deze God zullen we dienen en zijn geboden zullen we doen. En wat doet de geest van Christus? Hij schrijft het niet meer op bekalkte stenen. Maar hij schrijft het op de vlezen tafelen des harten. Hij schrijft het in de ziel van een ieder die God vreest. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal maken dat ze ondanks hun verdorven bestaan. Ondanks de boosheid die in hen overblijft. Ik zal maken dat zij in mijn inzettingen zullen wandelen. En dat zij mijn rechten zullen bewaren en doen. Amen. We zingen Psalm 19, het vierde vers. 19, vers 4.
Thank you.
Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank. U doet het ons vanuit uw woord weten. Niet alleen wat gij eist, maar ook wat gij geeft. Niet alleen wat onze plichten zijn, onze dure plichten. Maar gij doet het ook weten, Heere, waartoe gij u verplicht hebt. En wat gij bijzonder ook geschonken hebt in de Heere Jezus Christus, die tot een vloek gemaakt is. Hij had geen zonde, nooit is er bedrog in zijn mond geweest. Hij was in alles volmaakt, rechtvaardig en heilig en gehoorzaam. En toch aan het kruis genageld en toch onder het oordeel gekomen en toch tot een vloek gemaakt. O Heere, dat is het geheim. Omdat dat gebeurd is, daarom kan een vloekwaardig zondaar nog behouden worden. Daarom kan een wetsverbreker, een ongehoorzaam schepsel, voor het eerst en bij vernieuwing, na ontvangen genade ook nog ongehoorzaam. Daarom kan zo'n mens toch nog behouden worden. Ach Heere, wilt u dat evangelie aan ons verklaren? Dat heil ons schenken, dat bloed van Christus ons persoonlijk toepassen en ook die geest van Christus, die vernieuwend, reinigend werkzaam is, die geest van Christus in onze harten zenden, opdat de heilige wet Gods geschreven mag worden in onze ziel. Heere, we bidden u, achtervolg het gepredikte woord met uw onmisbare zegen. En wilt u in alle dingen ons genadig zijn en ervoor zorgen dat gij de eer ontvangt. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 128, het eerste vers. U mag men zalig heten, diens Heeren vrees bekoort. 128, het eerste vers. Gaat dan zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.